En om in uw midden te mogen zijn deze morgen, helaas nog steeds onder allerlei beperkingen, maar het begint steeds meer te wennen, bij ons en bij u denk ik ook. We zijn dankbaar dat de Heer het mogelijk maakt dat ze bij elkaar komen, want dat is toch de manier waarop we gemeente willen zijn met elkaar. Ik wil graag met u vanmorgen een gedeelte lezen, u heeft er al iets over gehoord, uit Romeinen hoofdstuk 8. En wij lezen Romeinen 8 vanaf vers 18 tot en met 25. De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8 vers 18. Er staat boven de eerstelingen van de geest, maar dat is niet helemaal het onderwerp waar we het over willen hebben vanmorgen. Niet over het lijden, niet zozeer over de geest, maar meer over het nieuwe leven dat komt. Ik ga het u voorlezen. Want, zegt Paulus, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij, van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Tot zover voor dit moment de lezing uit het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, gasten hier in ons midden, gasten die misschien op een andere plek en op een ander tijdstip naar deze dienst kijken of luisteren. Paulus gebruikt meerdere keren in zijn bediening dat woord barensnood. En dat doet hij ook hier in de brief aan de Romeinen. En hij doet dat om iets duidelijk te maken. En als hij dat woord barensnood gebruikt, dan heeft hij het over de tegenwoordige tijd. Zo noemt hij dat, de tegenwoordige tijd. En als hij het heeft over die barensnood, dan heeft hij dat over de schepping. Dan betrekt hij dat woord op alles wat door de Heere God geschapen is, op de hele schepping om ons heen en zelfs ook op onszelf. Paulus gebruikt dat woord in deze Romeinenbrief. Hij doet het ook in de Galatenbrief. Hij doet het in de Thessalonicenzen. Ook in Openbaringen komen we dat woord tegen. En ook Jesaja gebruikt het in het Oude Testament. En er wordt dan steeds gesproken over barensnood. Nou, de moeders in ons midden zullen weten wat dat betekent. De vaders wat minder, die hebben dat misschien aanschouwd van de zijkant. Maar de moeders weten waarover we praten. Paulus bedoelt de situatie waarin een zwangere vrouw verkeert, zo vlak voor de geboorte van het nieuwe leven. De geboorte is aanstaande Het is de tijd daarvoor. Je kunt dat zien. Je kunt dat aan alle dingen zien. Je kunt zien en merken dat het de tijd is. En de moeder zal dat ook voelen dat het de tijd is. Want alle tekenen zijn er. Alles wijst erop, die geboorte is aanstaande. Dat kan niet lang meer duren. Dat moet heel spoedig nu gaan gebeuren. Het is zo duidelijk als wat. De nieuwe geboorte is eigenlijk al begonnen. Maar het wil nog niet goed vlotten. En het gaat eigenlijk allemaal wat te langzaam. Het wil maar niet doorzetten. En het stagneert een beetje. De moeders in ons midden, die weten waar we het over hebben. Het duurt allemaal wat te lang. En zo langzamerhand, dan raakte de moeder en de vader en de verloskundige en de arts misschien, die worden een beetje zenuwachtig. Want eigenlijk duurt het wat te lang. En wat moeten we nu? En die zitten eigenlijk een beetje, ja, in paniek, in nood, daarbij. Het gaat gepaard met pijn. Het gaat gepaard met moeite en met paniek en met lijden. En al die dingen zijn zo herkenbaar als we die lezen. En alles wijst erop, er moet iets gebeuren. Er moet nu iets gebeuren. Want de tijd is voorbij. Het kan zo niet verder gaan. Die nieuwe geboorte, die moet komen. Er is niets of niemand die dat nog tegen kan houden. En er is dan alle blijdschap en daar is alle reden voor, maar er is ook wel grote nood. En er is pijn en er is best veel moeite en er is veel zorg. Dat is het beeld wat Paulus gebruikt als hij het heeft over de tegenwoordige tijd. Als hij het heeft over de schepping. Als hij het heeft over de dingen die dan gebeuren. Hij probeert dat duidelijk te maken aan de mensen in Rome. De mensen in Rome kenden dat beeld natuurlijk van die barensweeën. De boodschap van Paulus is dan aan hun: mensen, in die tijd leven wij nu. Het is de tegenwoordige tijd, zegt hij. En die tegenwoordige tijd, die kun je vergelijken met de situatie van een vrouw die een barensnood is. Zo zal het zijn, zegt hij. Zo is het nu. En zo zal het steeds meer worden. En zo zal het zijn. Paulus bedoelt dan de laatste dagen. Paulus bedoelt de laatste tijd voordat de Heer Jezus Christus terugkomt. Paulus heeft het over de eindtijd. Hij gebruikt dat woord hier niet, maar op andere plekken wel. Paulus spreekt over de eindtijd. Hij heeft het over de slotfase, de laatste periode waarin de mens, ja, de heerschappij voert. Tenminste, waarin hij dat denkt, dat hij dat voert. Hij bedoelt de periode waarin de mens denkt dat hij baas is over alles. Waarin de mens denkt dat hij alles in de hand heeft. En dat alles maakbaar is. En dat hij alles kan regelen en doen. Paulus zegt, in die tijd leven wij. Met die tijd hebben wij te maken. Ik zag vorige week een interview met prins Carlos. Dat is een zoon van prinses Irene. En u weet misschien, prinses Irene was heel veel bezig met die dingen. Met schepping en met natuur. En die dingen, daar was er ook heel bezorgd over. En deze prins Carlos zei, en dat was wel interessant en dat was ook wel raak. Hij zei, we leven nu in een periode waarin de mens denkt dat hij, ja, dat de natuur dienstbaar is voor hem. Hij vermeed het woord schepping, had hij beter kunnen gebruiken, maar dan moet je het ook over de schepper hebben. Dus hij gebruikt het woord natuur en ja. Hij zegt, de mens denkt dat hij alles kan doen. En dat de natuur, de schepping hem behoort. En dat hij daarmee kan doen wat hij wil. Nou is dat tot op zekere hoogte ook zo. Want wij zijn aangesteld over de schepping. Om die schepping te beheren, te gebruiken. Maar wat hij wou zeggen, en we hebben het gezien in het kindermoment, dat is volledig uit de hand gelopen. Dat is volledig fout gegaan. De mens heeft de schepping niet gebruikt, die heeft hem misbruikt. En dat is zo tot op de huidige dag. En prins Carlos die zei, als wij onze levensstijl en ons denken en ons handelen niet veranderen, dan gaat dit valikant mis. Dan gaat het niet goed. Dan komt dat niets meer goed. En hij riep op tot verandering. En dat was best een goede boodschap natuurlijk. Een heleboel dingen had hij ook heel erg gelijk. Een mens is geroepen om deze schepping te beheren. Maar we hebben het helemaal fout gedaan. En in de tijd van vandaag plukken wij als mens de wrange vruchten daarvan. En het lijkt een onontkoombare situatie. Het lijkt dat we in een situatie terechtgekomen zijn waar geen weg terug is. De tegenwoordige tijd die Paulus noemt is een tijd van lijden. Hij zegt dat is de tijd waarin Satan de overste van deze wereld genoemd wordt. Waarin we zijn werk in het bijzonder zien. Dat is de tijd waarin hij heerst. Dat is de tijd, waarin hij nog heerst, zal ik zeggen. Want we weten ook, er komt een tijd dat het heersen van hem voorbij zal zijn. En dat de Heer Jezus Christus komt. En het heersen in deze tijd van de boze, van de Satan en de barensweeën die wij nu zien in deze tijd, die hebben te maken met de komst van de Heer Jezus Christus. En als hij komt met macht en majesteit, dan zal de Satan volledig teniet gedaan worden. En dan komt er een einde aan zijn macht. En dan komt er een einde aan zijn tijd. En dan zal deze wereldse macht vernietigd worden. En er zal niets meer van overblijven. En het zal koning Jezus zijn die plaats zal nemen op de troon in Jeruzalem. En die zal regeren over deze aarde. En er zal een koninkrijk komen van recht en gerechtigheid. En dat is nu nog verder te zoeken. Paulus zegt, we leven in de laatste tijd. Wij leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus Christus. Sommigen denken dat die tijd pas begonnen is, maar eigenlijk is die tijd begonnen toen de Heer Jezus naar zijn Vader ging, naar de hemel. Toen de Heilige Geest hier op aarde kwam. Toen de belofte al kwam dat hij terugkwam. Paulus spreekt over die tijd. Hij zegt, vanaf die tijd leven wij in de eindtijd. Vanaf die tijd leven wij in de laatste dagen. En we zijn nu bezig met het laatste stukje. Want nogmaals, de Heer Jezus Christus komt. En hij komt spoedig. In die tijd leven wij. En dat is een tijd van lijden. En dat is een tijd van zuchten. We hebben dat gelezen. We hebben dat gehoord. Maar weet u wat misschien nog belangrijker is? Dat is een tijd van uitzien en dat is een tijd van verwachten. Paulus gebruikt 3 keer het woord verwachten als hij over deze dingen spreekt. Hij zegt in vers 19, we hebben dat gelezen, met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping. Verwachten. Paulus zegt dat in vers 23, en dan zegt hij ook, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van wat komen gaat. En in vers 25 zegt hij het nog een keer. En daar spreekt hij ook over dat wij met volharding verwachten. Dus Paulus spreekt over die dingen. En over die tijd. En hij noemt dat de tegenwoordige tijd. dan zegt hij dat is ook een tijd van verwachten. Dat is een tijd van uitzien. Hij bedoelt dat is een tijd van verlangen. En het woord wat hij hier gebruikt, dat houdt in een voortdurend, geduldig verwachten. En voortdurend uitzien naar wat komt. Uitzien naar wat we nog niet zien, maar wat wel aanstaande is. Paulus zegt het is een tijd van verwachten. Dat woord wordt ook gebruikt, las ik in de verklaring. Wanneer er een scheiding is tussen personen. Personen moeten uit elkaar of iemand moet een verre reis ondernemen. En dan is men een tijd gescheiden. En dan verwacht men, dan ziet men uit naar een hereniging. Dat probeert Paulus duidelijk te maken. En dat is de situatie van ons. In die tijd leven wij. De Heer Jezus is naar de Vader gegaan. Hij heeft plaatsgenomen naast de Vader op de troon. Hij zorgt vandaar voor ons. Hij heeft zijn geest in ons hart gegeven. En wij worden door zijn geest geleid. Maar wij verwachten nog steeds, wij zien uit naar die hereniging. Want we willen zo graag één zijn met hem. We willen zo graag helemaal één zijn met hem. We willen zo graag dat hij regeert, zo mogen wij verwachten. Verwachten de Heer Jezus Christus. We mogen uitzien naar hem. Maar nu zitten wij hier. Ik zou bijna zeggen met de gebakken peren, maar nu zitten wij hier. Maar laat ik dan zo zeggen, wij zitten hier op aarde met een schepping die onder de vloek ligt. Met een schepping die misbruikt is op alle mogelijke manieren door de mens. We zitten hier op een plek dat niet ons thuis is. We zitten op een plek die niet onze eeuwige plek is. We wonen op een plek waar Satan heerst. We wonen op een plek waar alle dingen niet goed gaan, fout gaan. Steeds meer en meer. We wonen op een plek waar steeds meer onrust komt. En we zien het om ons heen. En we zien het bij de mensen. En misschien knaagt het ook wel aan ons eigen hart. Veel mensen vragen zich steeds meer af, wat is er toch aan de hand in deze wereld? Wat is er toch aan de hand met deze schepping? Wat gebeurt er toch allemaal? Wat overkomt ons toch allemaal? Waar worden we toch mee geconfronteerd? En nog meer, welk gevaar bedreigt ons allemaal nog meer? En je ziet mensen onrustig worden. En je ziet mensen een beetje paniekerig worden. Wat bedreigt mij nog? Wat bedreigt mijn gezin? Wat bedreigt mijn baan? Wat bedreigt mijn financiën nog? Wat bedreigt mijn familie of mijn vrienden of mijn hele aardse bestaan nog? En de mens wordt steeds meer geconfronteerd met de kwetsbaarheid daarvan. En steeds meer geconfronteerd met die gedachte van wij kunnen het allemaal, we hebben het allemaal in de hand. Nou, deze tijd zegt ons en zegt hun, wij hebben niets in de hand. Wij hebben niets in de hand. Er is iemand anders die alle dingen in de hand heeft. En de mensen in deze tijd, die maakt zich zorgen. Zou het wel goed komen? Wordt het allemaal weer zoals het was? Kunnen we allemaal wel weer terug naar het oude normaal, zoals men dan zegt? En wie heeft de dingen nog in de hand in deze tijd? Dat is ook zo'n vraag die je steeds meer hoort. We zien de regeringsleiders jammerlijk falen. Ja, na veel geruzie, na veel discussie, worden er compromissen gesloten om toch maar iets te doen in Europa. Maar het is het failliet van de macht van de mens, waar juist meer eenheid zou moeten zijn, waar meer eensgezindheid zou moeten zijn, daar groeit de verdeeldheid. Er is grote moeite. We hebben het ook deze weken gezien. En waar is die leider met gezag? Waar is die leider die de dingen aan kan? Waar is die leider die alle dingen recht zal zetten? Waar we wel op kunnen vertrouwen. En die met gezag en met macht zal handelen. Ook deze vragen worden steeds vaker hardop gesteld in deze tijd. Weet u, de schepping lijdt steeds meer. In alle opzichten. De schepping, en dan bedoel ik alles, de mens inclusief, is in barensnood. De schepping is in grote nood. Maar waarom? En wat wil de Heere God tegen ons en tegen de wereld van vandaag daarin zeggen? Waarom laat hij deze dingen toe? En waarom laat hij dat gebeuren? Wat wil dat zeggen voor ons, broeders en zusters, als gemeente van de Heer Jezus Christus? Wat zeggen deze dingen? En wat zeggen deze dingen voor de wereld om ons heen? Of denken we dat het allemaal toeval is? Of denken we dat het allemaal zomaar gebeurt? En dat er niets achter zit? Wat is de bedoeling van dat alles? En ik geloof dat dat de kern is van wat Paulus zegt. Dat dat de kern is van een stukje wat wij ook hier gelezen hebben. Wat God hiermee wil zeggen. Hij wil de gemeente wijzen op de hoop en op de verwachting. En waartoe moeten deze dingen ook in deze tijd voor ons leiden, voor ons als gemeentes, voor deze wereld. Het stukje hiervoor in Romeinen 8, daar spreekt Paulus, en dan zegt hij dat we kinderen van God zijn. Hij spreekt over de zekerheid van de erfenis die wij hebben in de Heer Jezus Christus. De erfenis van de heerlijkheid, want wie tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, en wie gelooft in zijn persoon en zijn werk, die ontvangt de Heilige Geest, zegt het woord van God. Maar die ontvangt ook een erfenis. Die ontvangt een heerlijke erfenis waar die naar uit mag zien. Die wordt erfgenaam van God, zegt de Bijbel. En die is erfgenaam met de Heer Jezus Christus. Dat is vast en zeker. Dat kan niemand ons afnemen. Daar kunnen we vast van op aan. Paulus zegt in hoofdstuk 8 vers 1. Voor diegene, zegt hij, is er ook geen verdoemenis meer. Dat wil zeggen, er is geen verloren gaan meer. Want die gelooft in de Heer Jezus, die ontvangt de Heilige Geest en daarmee de bevestiging daarvan. En voor diegene is de verdoemenis voorbij. Er is geen oordeel meer. Er is hoop en er is uitzicht door het werk van de Heer Jezus Christus. Maar dat betekent niet dat er geen strijd meer is. En dat betekent niet dat er geen lijden meer is. Integendeel zou ik bijna zeggen. Paulus zegt in hoofdstuk 8 vers 17, hebben we net niet gelezen, maar een stukje hiervoor. Daar zegt hij aan het eind. Hij zegt, wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus zegt, als je hoort bij de Heer Jezus, als je een kind van hem bent, als je tot geloof bent gekomen in hem, en als de Heilige Geest in je woont, maar je woont nog op een wereld, een aarde die onder de vloek ligt, heb je te maken met lijden. En dan zegt hij dat hoort erbij. Zoals de Heer Jezus heeft geleden, zo zullen zijn kinderen ook lijden. Het hoort bij onze voorbereiding op de heerlijkheid die komt. Ik denk dat ik het zo mag zeggen. Het hoort bij de voorbereiding op de heerlijkheid die komt. En daarin past die barensnood. En daarin past die pijn waar wij ze nu en dan, waar we nu mee te maken hebben. Met andere woorden, dat heeft een functie. Dat heeft een doel, de Heere God wil daarmee zeggen, iets zeggen. In vers 22 zegt hij, heel de schepping zucht gezamenlijk. Niet alleen de natuur, maar ook de mens. Ook wij zuchten. Al het geschapene zucht. Omdat omdat al dat geschapene niet meer beantwoordt aan het doel van God. Omdat het gewoon volledig mis is gegaan. Vers 20 zegt, het is aan de zinloosheid onderworpen. Dat is een juiste constatering, denk ik. Als je naar de wereld van vandaag kijkt. Het is aan de zinloosheid onderworpen. Het mist de zin van God. Het is God niet die regeert in deze schepping op deze aarde. Het is aan de zinloosheid onderworpen. En wij ervaren dat iedere dag. En we zien het om ons heen. En we zien het aan de schepping. We zien dat de mensheid lijdt in vele opzichten. We zien het in onszelf. We zien het misschien in ons lichaam. We hebben te maken met ziekte. Met zwakte. En met pijn. Want dat lichaam is nog niet verlost, zegt Paulus. Dat komt nog, zegt hij in vers 23b. Hij zegt, daar kijken we nu juist zo naar uit. Ja, we zijn verlost. We zijn een kind van hem. En dat is vast en zeker. En er kan niemand meer iets aan doen. Maar dat lichaam is nog niet verlost. Dat lichaam heeft nog te maken met de zonde. En dat lichaam heeft nog te maken met de vloek die op deze schepping ligt. Maar ook dat lichaam zal verlost worden, zegt Paulus tegen de gemeente in Rome. Ook dat lichaam wacht op nieuw leven, op een nieuwe geboorte. En heeft God dat dan allemaal zo gewild, zeggen sommige mensen dan? Heeft hij dat dan, doet hij ons dat dan aan? Heeft hij ons dat dan aangedaan? Is hij dan de oorzaak van de zinloosheid van deze schepping? Sommigen denken dat. En ja, zeker, God sprak de vloek uit over deze schepping. Je kunt dat lezen in Genesis 3. Maar weet u wat daar staat? Weet u wat hij zegt tegen Adam? Hij zegt in Genesis 3 tegen Adam, Adam, de aardbodem is omwille van u vervloekt. Het komt door jou, zegt de Heer tegen hem. Genesis 8, daar staat, het is vanwege de mens dat deze aarde vervloekt is. Het is God niet die die dingen doet. Het is vanwege de mens, zei God niet na de schepping, het was zeer goed. En wat hebben wij er een puinhoop van gemaakt? De schepping die zucht, die is in barensnood. Waarom? Vanwege de zonde. Omdat wij als mensen hem de rug toe hebben gekeerd. En de zonde van de mens heeft alles bedorven. Heeft alles kapot gemaakt. En de zondeval van de mens heeft de hele schepping in zijn val meegetrokken. Maar er is hoop. Vers 21 zegt Paulus, er is hoop. In die hoop, we hebben een hoop, zegt hij. Er is hoop op een bevrijding van de slavernij, van het bederf, van de zonde, van het lijden. Er is een verlossing van zonde en van dood en van oordeel en van de schuld van de mens. Er is een verlossing van het lichaam. Want we zullen een volmaakt lichaam hebben. En in vers 25 zegt hij, en we hebben het net ook eerder gezegd, en wij mogen dus verwachten wat we nog niet zien, en dat mogen we met volharding verwachten. Als er één woord geldt voor ons in deze tijd, dan is het verwachten, uitzien, hopen, beseffen dat ons bestaan niet hier is. Beseffen dat de Heer Jezus Christus spoedig komt en ons thuis haalt en zijn koninkrijk aanvangt en wij volledig deel zullen krijgen aan zijn heerlijkheid. En dat zal zo geweldig zijn, dat kun je niet vatten. En dan zegt hij, dat valt in het niets bij de dingen van vandaag. En dat is best moeilijk om te geloven. En je kunt dat wel zeggen, maar als je in diepe nood zit, en als het allemaal uitzichtloos lijkt, En als er diepe ellende is, dan is dat best moeilijk om dat te pakken. Maar toch is dat wat de Heere zegt. De Heere zegt, het weegt niet op. We hebben het gezien in het kindermoment. En het hangetje wat hier nog hangt. Het weegt niet op. Al die dingen die er zijn. En misschien de moeite die in ons persoonlijk leven is. En misschien de ziekte of de nood waar we mee te maken hebben. Het weegt niet op, zegt de Heere. Dat zeg ik niet. Dat zegt een mens niet. Dat zegt de Heere. Het weegt niet op, mensen. Tegen de heerlijkheid die komt. Want die is 100.000 miljoenen keren mooier, beter dan de situatie waarin wij nu zitten. Er is hoop, zegt Paulus. Er is hoop voor het kind van God. Er is hoop voor de gemeente. Er is uitzicht, dat is zijn boodschap. Dat is de boodschap voor de gemeente van de Heer Jezus Christus in deze tijd. Mensen, er is hoop. Wij verwachten het niet van deze wereld, maar wij verwachten het van de komende. Maar voor deze wereld, voor de mensen die leven zonder God, is er een andere boodschap. Voor de mensen die de Heer Jezus Christus niet kent, is er een andere boodschap. Want als die situatie niet verandert, dan is er geen hoop. Dan is er geen toekomst. Weet u wat de kernboodschap was van de Heer Jezus toen hij op aarde kwam? Toen hij zijn bediening begon, zijn weg aanving naar het kruis van Golgotha. Weet u wat de kernboodschap was van Johannes toen hij de komst van de Heer Jezus verkondigde? Weet u wat de kernboodschap is van het Oude Testament? En we vinden het steeds weer opnieuw. Weet u wat de kernboodschap is voor Israël, voor de volken, voor de heidenen, voor alle mensen die hem nog niet kennen? De kernboodschap is: bekeer u. Bekeer u. Dat is de boodschap voor deze wereld. En het is onze taak als gemeente van de Heer Jezus Christus om die boodschap te verspreiden. Wat moeten wij zeggen tegen de mensen die de Heer Jezus niet kennen? Bekeer u. De Heer Jezus zegt zelf, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was de boodschap ook van het Oude Testament. Ezechiël zegt in hoofdstuk 18, vers 32. Ik schep immers, en dat mag hij uit naam van de Heer zeggen. Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef, zegt hij. Er is alleen leven door en in de Heer Jezus Christus. Er is alleen hoop in deze tijd door en in de Heer Jezus Christus en in zijn verlossingswerk. De profeet Joël zegt in hoofdstuk 2 vers 12. Ook nu echter spreekt de Heere, ook in die tijd, bekeer u tot mij met heel uw hart. Dat is de boodschap. Dat is de boodschap voor deze wereld. Wat voor uitkomst is er? Dat is: bekeer u met heel uw hart. Want het koninkrijk komt. Want de Heer Jezus Christus komt. De Heer Jezus zei zelf in Matthäus 4. Matthäus beschrijft dat. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Weet u, de schepping, de wereld, de hele mensheid is in barensnood. En Paulus zegt zo mooi in dit stukje, hij zegt: wij weten dat. Hij gebruikt dat vaker. Hij zegt: wij weten, wij weten. Wij weten hoe, wij weten waarom. Wij weten wat onze hoop is. Wij weten wat het plan van God is in al deze dingen. Wij zijn niet onwetend, nee, wij weten. En hoe weten we dat? Dat weten we door zijn woord en door zijn Heilige Geest. De wereld weet niet, die is in paniek. Maar wij weten. Wij weten dat Jezus komt. En wij weten dat het koninkrijk der hemelen komt. Wat een heerlijk uitzicht. En wat een heerlijke zekerheid. En wat kunnen we daar geweldig dankbaar voor zijn. We kunnen dankbaar zijn voor het plan dat de Heere God met deze wereld heeft. Wat kunnen we dankbaar zijn voor de komst van een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. En de Heer Jezus komt met macht en majesteit. En wij weten, laten we dat niet vergeten, wij weten dat. En wij hopen. En wij zien uit. Maar weet u, er is nog iets en dat vergeten we vaak. En dat wordt ook in de kerken zo vaak vergeten. En dat is wel het woord van God. Paulus zegt in de Thessalonicenzenbrief, in 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Dan zegt hij dat wij zijn Zoon uit de hemelen mogen verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus. En dan staat er die ons verlost van de komende toorn. We moeten ook zeggen, als Jezus komt, dan komt hij ook met een oordeel. Ja, dan komt hij om zijn kinderen thuis te halen. Om zijn koninkrijk te stichten. Maar hij komt ook als rechter. Hij komt ook als rechter voor diegenen die hem hebben afgewezen. Die hem niet moesten. Ja, wie tot geloof in hem is gekomen. Hè? En wie de Heer Jezus kent. En wie de Heer Jezus in zijn hart heeft. En wie naar hem wil luisteren. Die mag zeggen, ja, hij heeft mij verlost van de komende toorn. Want dat zal mij niet meer raken. Want ik ben veilig bij de Heer Jezus Christus. Ik ben veilig bij hem. Ik ben veilig bij hem in zijn koninkrijk en in zijn nabijheid. En wat een heerlijke zekerheid is dat. En daar kunnen we blij om zijn. Maar voor anderen, voor wie de Heer Jezus niet geldt, moeten we blijven roepen, bekeer u, want het koninkrijk komt, want de Heer Jezus komt. En de tijd is kort. De tijd is kort. Geloof in de Heer Jezus Christus. Kijk rijkhalsend uit, zegt Paulus. In vers 19, dat is de vraag ook van morgen. Kijken wij werkelijk rijkhalsend uit? Al deze dingen die nu gebeuren, maakt dat wij zeggen, Heer Jezus, kom en breng dat koninkrijk van recht en rechtvaardigheid. En kijken we daar rijkhalsend, staan we op de tenen rijkhalsend uit te kijken van, zou die al komen? Zie ik nog meer verschijnen? Zie ik nog meer tekenen? We mogen rijkhalsend uitkijken. We mogen verwachten. We mogen dat met volharding doen. Met andere woorden, dat is niet altijd makkelijk. We mogen uitzien naar hem. Jesaja 55 vers 3 zegt, neig uw oor en kom tot mij, luister en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. Dat is de uitnodiging van deze wereld. God wil een eeuwig verbond. Hij wil een verbond sluiten met wie tot geloof in hem komt. Het nieuwe leven komt. We zien dat aan de barensnood in deze tijd. De geboorteweeën zien we in deze tijd. De geboorteweeën van de komst van de Heer Jezus Christus. En wij weten dat. En wij mogen uitzien daarnaar. En dat mag ons vasthouden. En we mag ons vaste grond onder de voeten geven. En het geeft ons hoop. En het geeft ons zekerheid. En het geeft ons kracht. En we mogen, ja, we moeten het uitroepen naar deze wereld. Bekeer u. Het is nu nog een tijd van genade. Want de Heer Jezus komt spoedig. Amen.